Niet één verloren. Lieve broeders en zusters, hier in Vreeswijk, in de geschiedenis van de homiletiek, oftewel de predikkunde, is er nogal eens, als het ging om de Judaskus, naar allerlei voorbeelden verwezen. David en Uria bijvoorbeeld. Hij nodigde Uria aan zijn tafel, toonde zich zeer vriendelijk, maar ondertussen gaf die Joab de opdracht hem zo in de slaglinies te plaatsen dat Uria's eliminatie verzekerd was. Vriendelijk, maar toch verraderlijk. Of naar Joab 2 in dienst van David. Joab's ster was stijgende, maar hij werd verwaand en hoogmoedig, werd David ontrouw. En toen hij tot overmaat van ramp eerst Abner en later Davids zoon doodde tegen Davids wil in, en toen hij David ook nog eens hooghartig toesprak, was de maat vol. Hij wordt uit zijn ambt ontzet, krijgsoverste af, generaal en veldheer af, passé fini met Joab. Zijn opvolger is Amasa. En wanneer Joab op zekere dag erop uittrekt met een groepje soldaten als officier om de oproepkraaier Sebra te straffen, ontmoet hij Amasa aan het hoofd van het leger. Zijn opvolger. Joab snelt op zijn opvolger af, pakt hem bij zijn baard om hem te omhelzen en hem een kus te geven. En op datzelfde moment doorsteekt hij hem met een dolkzwaard over de volle breedte van de buik van Amasa, zodat zijn ingewanden ter aarde vallen, de doodsteek tijdens een kus. Of nog eentje, Simson en Delila, wier kussen tevens Simsons verraad inhielden. En hoe treffend de gelijkenissen ook zijn tussen die geschiedenissen en tussen Judas en Jezus, ik geloof dat er geen enkele zinnige relatie is aan te wijzen. Je kunt wellicht de figuur uit die cyclus geschiedenissen van David, Achitofel, een beetje profetisch naast die van Judas zetten. Achitofel heeft zich ook verhangen, maar die heeft hem niet overgeleverd. Daarom mogen we al die voorbeelden hier niet gebruiken. In de eerste plaats, in al die geschiedenissen is er plaats van, of sprake van gevangenneming. Of het doden van iemand buiten diens wil en kennis om. Dat geldt Uria, Amasa, Simson, onwillig en onwetend. Jezus niet. Jezus wist dat Judas hem verraden zou en vluchtte niet, maar staat er letterlijk, liet hem begaan. Dat wilde hij zo. En daarvoor had hij bewust willens en wetens gekozen. En in de tweede plaats, Jezus heeft zich niet gevangen laten nemen. Als u goed leest, dan merkt u dat er van een arrestatie eigenlijk geen sprake is. Jezus heeft zichzelf gevangen gegeven, overgeleverd. En met grote nadruk vraagt hij twee keer: wie zoekt gij, wie zoekt u? En dan geeft hij zichzelf, zijn vrijheid eraan, laat zich binden. En op datzelfde moment ontbindt hij zijn discipelen. En u. En jou. En mij. En in de derde plaats, in al die andere relaties ging het om vriendschap. Of om leermeester-lering. Of nobelheid tegenover botheid. Of drager van ideaal tegenover een dweper. Of een reformator tegenover een revolutionair, prediker tegenover een sectariër. Maar daarom gaat het hier allemaal niet. We moeten die geschiedenis van Judas en Jezus, van Jezus en Judas niet verlagen en versentimentiseren. versentimentaliseren tot het niveau van twee dikke vrienden, twee gezworen kameraden en vervolgens met een verstikte stem hartstochtelijk de breuk in een soort levenslied als van André Hazes destijds gaan bezingen. Ik verscheurde je foto of zo. Daarmee verkracht je het werk van de Heilige Geest. Het gaat ook hier om de strijd tussen koning van God gegeven, de koning van het licht en de vorst der duisternis. En de geschiedenis van de gevangenneming en van de kus nemen daar een unieke plaats in en spreken van een duizelingwekkende diepgang. De situatie is eenvoudig. Jezus in Gethsemane, terwijl je Judas' verraderswerk uitvoert. Gethsemane is van doorslaggevende betekenis. Hij kwam daar vaak en hij kwam daar veel om te bidden. Overigens deed hij dat meestal alleen, dat is ook leerzaam voor ons. Gezamenlijk gebed kan mooi zijn voor bidden, maar je moet ook je persoonlijke gebedsleven niet verwaarlozen. Gij bad op ene berg alleen. En zoals gij, zo bad er geen, ja ja. En dan zocht hij kracht van omhoog voor zijn eigen zwakke lichaam, want hij was een gewoon mens. Gethsemane voor Jezus, dat is een stukje van vaders presentie. Zijn tankstation. Maar nou is het de plaats van totale angst. De hoogste aanvechting, het diepste isolement. Dan staat er, hij begint droevig en zeer beangst te worden. Hoe komt dat? Gods wil. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Die angst, die uit zich op een steen wordt op afstand hoorbaar voor al de zijnen. Maar die zijn in slaap gesukkeld. Juist daar. Juist toen. Jezus' diepste angst is voor ons onpeilbaar. Zo diep dat wij er overheen leven en erbij slapen. Zijn angst is ook zo zwaar. Zo zwaar. Dat hij een engel ziet die hem versterkt. Dat is dubbel. Enerzijds vertroostende kracht. Anderzijds wordt het lijden daardoor ook versterkt. Als die weer kracht heeft, weer meer pijn. Maar vertroostende kracht, terwijl zijn kerk slaapt. En een signaal van boven, mijn zoon, mijn liefste, mijn lieveling, ik ga straks nog verder weg van je vandaan. Ik moet je verlaten, maar weet, ik heb je lief. Zo heb ik je juist nameloos lief. Eén hemelzonnestraaltje tussen al dat hellevuur. Zijn zweet werd gelijk grote druppels bloed. Gethsemane. Een inwendige zielenstrijd tot bloedens toe. Golgotha, een uitwendige lichamelijke strijd tot bloedens toe. En zijn angst eindigt dan voor de eerste maal in dat woord, slaap nu maar voort. Ironisch bijna, slaap nou maar verder. Aan jullie heb ik uiteindelijk ook niets en mag ik ook niets hebben en moet ik ook niets hebben. Ik doe het allemaal alleen. Helemaal alleen. En terwijl Adam en één snurkt, kruipt Adam twee door het stof om ons zalig te maken. Om ons thuis te brengen. Een zwakke indruk van Gethsemane. En dat doet hij allemaal in zijn ambt, in zijn roeping, in zijn arbeid als middelaar, verzoener, als zoon des mensen. En dan staat hij op. En dan zegt hij, staat op, wakker worden, laat ons gaan. Jezus gaat zich weggeven. Buiten Gethsemane komt een hele grote groep mensen met helemaal achteraan schijnheiligers, hoge priesters en oudsten een paar. Daarvoor fariseërs, hoofdmannen, dat zijn tempelpolitieofficieren. En daarvoor dienaars van de hoge priester en het Sanhedrin. En daarvoor de leider van een cohort, dat is 420 man soldaten. Of tenminste een centurion, dat is een hoofdman over 100 van die Romeinse soldaten. En volgens al die verklaarders door de eeuwen heen, en ik heb nog nooit zoveel lijdensverklaringen gelezen als voor die Judas-serie, een groep van minstens 125 tot 500 man. Als een afdeling van de ME onderweg. Judas is de tomtom. Ze gaan naar Gethsemane. Zij denken Jezus gevangen te gaan nemen. Ze hebben allemaal lampradas bij zich. Lampen, lantaarns, stokken, knuppels, fakkels. Hoewel, dat kunnen we narekenen, het volle maan is. Twee vragen heb ik dan. Waarom zoveel mensen? Omdat ze rekenen op gewapend verzet, zeggen sommigen. Nee, dat is niet waar. 12 plus 1 is 13 min 1. Judas is 12 man in het totaal. Die 12 gaan vechten tegen die 400 man, is 30 man meer dan genoeg. Dat leert Calvijn ons. Nee, men heeft meer dan eens, en Judas heel vaak zelfs, de goddelijke macht en majesteit in Jezus zien blinken. Bij genezingen, bij opwekkingen, bij de storm op zee, bij de duiveluitdrijvingen. Ze weten van de goddelijke kracht in Jezus. En dat maakte ze bang. Dat maakte ze wantrouwend. Je wist maar nooit, hè? Tegelijk tonen en uiten zij hun onbenul en onbegrip door toch te denken dat zij hem gevangen kunnen nemen. Jezus was toch voor hen uiteindelijk een gewoon mens. Misschien wel een buitengewone krachtpatser. Een soort nieuwtestamentische hulk met eerbied bedoeld, maar gewoon mens. Waarom al dat licht? Dat toont ons de voorhoede van die mensenmassa, dat die Jezus niet persoonlijk hebben gekend. Dat blijkt wel uit het gesprek. De lafaard sturen eerst de vreemdelingen, soldaten uit Rome en de Romeinse Rijk van de ME, omgekocht waarschijnlijk. Ze waren altijd aanwezig bij de grote feesten om opstootjes de kop in te drukken. Bovendien, hij mocht niet ontsnappen in de nacht, dus veel licht. Er is aan alles gedacht. Niets wordt aan het toeval overgelaten. En Judas spreekt af, ik loop vooruit. En ik geef een teken, dat is als ik hem een kus geef, als teken van onderdanigheid, dat is de gewoonte bij een rabbi en zijn leerlingen, dan weten jullie wie het is en die moet je dan maar overmeesteren. En daarbij denkt die egoïst aan twee dingen, namelijk bij het Sanhedrin mee te tellen, in een goed blaadje te komen als verrader, en bij Jezus kan die net doen alsof die hem komt waarschuwen. Ja, En zo komt Jezus allereerst Judas tegen. Wees gegroet, Rabbi. Rabbi, Rabbi. En dan volgt eigenlijk de tekst, zou je kunnen zeggen misschien wel. Vriend, waartoe zijt gij hier? Maar je kunt ook vertalen, heb ik ontdekt, daartoe zijt gij hier. Verraadt gij de zoon van de mensen met een kus? Wonderlijke woorden. Waarom niet Judas, bij zijn naam genoemd? Vriend. En waarom zoon des mensen in plaats van mij? Proberen iets daarvan door te geven. Jezus noemt Judas hier vriend. Er staat letterlijk medestander, metgezel, kameraad, makker. En dat woord tekent ons wat Jezus hier doormaakt, doorleeft. Dat woord tekent hoe hij geraakt wordt door die Satanskus. Ik zet op Facebook altijd van tevoren waar ik ga preken en dan foto's van de kerkgebouwen en zo. En ook prenten of schilderijen of tekeningen van de tekststof. Een paar van die Judaskussen zitten hele sterke tussen. Bij eentje zie je een afschuwelijke figuur die hem zo half van achteren kust met twee kleine horentjes. Deze kus betekent de definitieve afval, het totale verlies van nummer 12. Judas, de afval van een kameraad, van een metgezel. Hij raakt een van zijn apostelen kwijt. Zijn kerkenraad krijgt, om zo te zeggen, een verschrikkelijke vacature. Die kus brandt Jezus net zo hard op de lippen als het kruis brandt op zijn rug. Moeilijk te volgen misschien, maar toch. Wij weten allemaal hoe het allemaal gegaan is. Wij weten van Judas' afval. Wij weten van zijn opvolging door Matthias. Wij weten dat alles en we vinden het logisch, maar wat wij nu weten, moest Jezus toen lijden. We weten allemaal dat we moeten sterven. En we praten er soms over en ik heb alles al klaar voor de begrafenis, alles, ook al een graf aangeschaft, maar als het gebeurt, dan is het toch iets heel anders. Jezus wist ook, wist dat dit alles zou geschieden. Zo geschieden moest, dat was zijn keuze. Hij zei al niet in Capernaum, in Johannes 6, heb ik u niet 12 uitgekozen. En één van u is een duivel. Judas. Eén uit de 12. Bij de voetwassing vermeldt Johannes dat de duivel Judas in het hart gegeven had hem te verraden. En dat Jezus zulks wist blijkt wel uit, ik weet wie ik heb uitgekozen, maar het schriftwoord moet vervuld worden. Hij die mijn brood eet, heeft zijn hiel tegen mij opgegeven. En ontroerd in de geest werd hij toen, één van u zal mij verraden. En hij nam dat stukje brood en doopte het. En op een van de schilderijen zie je Judas eerst nog met zijn hand aan de achterkant zitten. Zal ik wel, zal ik niet, zal ik het pakken? Maar Judas die pakte het en die vertrok. Hij wist het. Maar nu moest hij ervaren aan zijn ziel wat die wetenschap betekende en die keuze. Hij moest lijden wat hij wist. Verlies. En in alle evangeliën, dat is iets wat zeer opvalt, wordt Judas steeds een van de 12 genoemd. En dat getal 12 is natuurlijk niet toevallig. Daarbij heeft hij zich heel bewust de Heilige Geest in de traditie van Israël gezet. De 12 stammen. De meerdere Jacob, hij die zelf uit Israël kwam, herhaalde dat getal als een teken daarvan. Ik ben de ware Jacob. De ware Christus. De ware vertroosting van Israël. Maar tegelijk heeft Jezus die 12 apostelen uitgezonden. Waarmee hij dat 12-tal niet alleen maar uitkoos, maar ook en herhaalde, maar ook uitbreidde. Zijn roeping, zijn ambt was niet alleen maar Israël met God de verzoening, maar de hele wereld. De zending van zijn zoon, zijn wereldmissie. De 12. Jezus vermenigvuldigt als het ware 12 tot 12 maal 12.000. Dan kom je bij de 144.000 uit Openbaring. En wat er gebeurt in die kus is een regelrechte aanval op die uitbreiding. Op zijn missie, op zijn zending. Probeer in een beeldje duidelijk te maken. Daar is een jongetje, zeg maar Klaas. En zijn vader die zegt, joh, een dorpje verder, daar moet je een serie van 10 boeken ophalen. Laat maar zeggen 12 boeken. Denk eraan. Niet één verliezen, hè. En Klaas wordt onderweg lastiggevallen door een andere jongen die jaloers was. Die hem altijd al dwars zat en pestte. En hij ziet hem met die stapel boeken richting huis gaan. En hij wilde er eentje stelen. En er ontstaat een vechtpartij. En er wordt geslagen en geschopt. En er vloeit bloed. En dan uiteindelijk wordt de schade overzien. En nou ja, de vrede wordt dan schijnbaar getekend. En op het moment dat ze elkaar de hand geven, grist die andere jongen in de mand en rent weg met één boek in zijn hand. En een satanische lach. En Klaas is totaal lam geslagen. Moet hij nou tegen zijn vader zeggen? Ik moet 12 boeken halen. En hij voelt zich schuldig. Hij voelt zich falen. Alles of niks. De serie gebroken. Nou, het is maar een heel zwak klein voorbeeld. Maar dat blijkt in die woorden. Metgezel, kameraad. Vriend, verraad gij mij, nee, verraad gij de zoon des mensen, Daniel 7. Jezus, de koning der koningen, de machthebber, die heel zijn kerk door het oordeel meeneemt, die doet waartoe die gezonden is, geheel Israël aan allen die God hem gegeven heeft, zalig maken zal en thuisbrengen zal. Die niet loslaat wat zijn hand begon. Niet één laat hij verloren gaan. En nou komt Satan door middel en in Judas. En die metgezel, die vriend, gegevene van de Vader. Gekozenen door de zoon, één van de 12, en brandt zijn lippen aan die van Christus. Hij verliest er één. O Abba, van 12-tal tot 11-tal. Een breuk in zijn kerk. Een breuk in zijn werk. Dat is het ergste wat er kan gebeuren. Naar Gethsemane, hoe moet dat getal 11 nu als een duivelscijfer, een gekkengetal, notabene carnavalsgetal, voor zijn ogen zijn hart gebrand hebben, de koning in zijn ambtelijke werk gebroken, mist 1/12 van zijn volk, de priester in zijn ambtelijke werk gebroken, mist 1 van de stenen van de borstlap. Hier opent die kus de hel voor Jezus. Je faalt, man. Je verliest. Je had ze nog alle 12, maar nou zelfs dat niet meer. En eerst liepen ze waren er, ze snapten hem niet, maar ze waren er. En nu fluistert en beukt de duivel in zijn ziel. Wat engel die je sterkt, hier een rechtse directe uit de hel. Een mokerslag. Nou voelt u iets van de diepte van dat woord, metgezel, kameraad. Verraad gij de zoon des mensen. Hier woedt de storm in Jezus. Wel aangezalfde koning, priester, profeet. Geloof je het zelf nog? Van die hele kerk? en van die hele Israël. Alles is gebroken. En als dat jongetje, die zo lachend wegrent met alleen een boek, zo klinkt de schaterlach van de Satan bij Gethsemane. Diep geraakt, Judas verloren, en dan? En dan? Dan toont Jezus zijn goddelijke macht en majesteit. Als dit dan ook moet, dan ook dit, want door de chaos heen, door het verraad en de dood heen, richt hij zich op om de knock-out aan Satan te geven. Wie zoekt gij? Ik ben het. En het hele zwikkie tuimelt achterover. 400, 500 man misschien. U kunt mij wel raken, maar u kunt mij niet kraken. Hebt u daar een oog voor? Hebt u daar een hart voor hier in Vreeswijk? Pal na die kus, pal na die satanische opdoffer en die helse zweepslag, laat Jezus even maar als in een flits zien wie de echte dreunen uitdeelt. Wie de ware overwinnaar is, wie de sterkste is, Satan lelijk mormel dat je er bent. Weet je wat jij nou niet snapt? Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En als een stroomstoot schiet een straal van die goddelijke macht als een taser uit Jezus. Daar gaan ze, tegen de vlakte, lang uit. Heel die massa. En dat wordt geteld tot 10. Verloren. Jezus is de Kyrios. De Heere. Door het woord alleen. Door het geloof alleen. Door genade alleen. Weet u het, gemeente van Vreeswijk, dat je door Gods woord en door een kinderlijk geloof de Satan kan verpletteren in je leven. Zie maar op mijn liefste bruidegom, mijn Jezus. Hij geeft zich over. Hij wordt niet gevangen genomen. Hij geeft zich over door het geloof, zich vastklemmend aan Gods belofte aan zijn Vader. En door het lijden ziet hij nog zijn heerlijkheid. En door het kruis ziet hij zijn troon. En door de doornen ziet hij zijn kroon. Hij geeft zich over. Dat alles overwinnende geloof. En uit zijn oord van verbanning, net als Johannes op Patmos, ziet hij het nieuwe Jeruzalem in de mist van al die ellende op hem afkomen. Geen halve kerk, geen half Israël, geen elftallen, ongebroken heelheid. Het nieuwe Jeruzalem, mensen, 12.000 stadien, 12 poorten, 12 parelen. De namen van 12 apostelen in de fundamenten van de stad. 2x12 tronen. 2x12 oudsten. 12x12 el. 12x2000 verzegelden. Jezus ziet de chaos. Jezus voelt en ervaart verraad. Jezus doorleeft de puinhoop. Jezus leidt de breuk. Alles gaat kapot, alles sterft, alles is elf. Jezus gelooft de harmonie, Jezus gelooft de heelheid, Jezus gelooft de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, Jezus gelooft de verzoening en de vergeving, Jezus gelooft alles heel, alles volmaakt, allen levend. Alles is 12. O Jezus, na Judas, na het kruis, gaat er nooit meer één verloren van allen die de Vader hem gegeven heeft. Dat is het diepe water in Judas' verraad en het diepe wonder in Judas' verraad. en in Jezus overgaven. Judas verloren en toch niemand verloren. En als wij nou stilletjes en vol ontzetting Gethsemane verlaten vanmorgen uit de voorhof, horen wij nogmaals, ik ben het. Indien gij dan mij zoekt, laat deze uit de voorhof heen gaan. En als hazen schieten de discipelen langs ons heen, vluchtelingen, en laten Jezus alleen. En ik hoor bij hem, en u en jij ook. Hij regelt hun veilige aftocht als bij een gijzelingsdrama. Maar alleen zo zijn we niet verloren. Omdat Jezus zich van ons losmaakt. Zich van ons ontdoet. Zich van ons ontbindt. Opdat zij en u en jij en o Godzijdank ook ik nooit meer van God verlaten zouden zijn. Lieve gemeente, hier in Vreeswijk, zo ging vanmorgen de Heilige Geest er weer op uit in dat woord, met mij als lippendienstbode en Christus centraal. Hij zoekt jou en u en mij voor het eerst of opnieuw. Waarom? Om u te kussen. Om u te kussen. Om u in zijn armen te sluiten. Om ons van dood leven te kussen. En deze geschiedenis leert mij opnieuw, alle roem is uitgesloten. Wie roemt, roeme in de Heere, dient de Heere met vrezen, verheugt u met beving en kust de Zoon, opdat hij niet toorne en u onderweg vergaat. Zalig die hem kussen in de aanbidding van het geloof, waar wij leren ontdekken en beleiden, gij hebt alleen, o Heer, uw lijdensweg betreden. Gij hebt alleen, o Heer, geworsteld met de dood. Gij hebt alleen de marteling geleden, opdat wij nooit alleen zijn zouden in de nood. Gij hebt alleen, o Heer, Gods eeuwige toorn gedragen. Gij hebt alleen, o Heer, mijn zonde uitgeboet. Gij hebt alleen, o Heer, Gods gramschap afgeslagen. Opdat wij vrede vinden zouden in uw bloed. Gij waart alleen, o Heer, van God en mens en mij verlaten. Alleen in smart en pijn gefolterd tot de dood, opdat uw liefde ons, die onze vader haten, gezuiverd van de schuld, zou voeren in zijn schoot. Gij alleen, o lieve Heere Jezus, gij alleen zijt mij alles waard. Ik heb van u gehouden, maar nooit zoveel als nu. Gelooft in de evangelie en laat u er levenslang en stervensdiep door troosten. Halleluja, lof zij u, Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen.